B-post, hold up. Het interview achter het boek.
Ja, we hadden het daarnet al over de dominostenen die vielen, de verschillende personages die in het boek zitten. En dat zijn er wel wat, hè? Want het heeft, wat ik net al zei, Emmanuel, echt een historie, zowel politiek gezien. Ik denk dat we al ergens starten bij Herman de Croo, de vader van de premier. En dan gaat het maar verder. Ja, heel veel mensen komen aan bod in het boek. Hebben jullie op het einde van de rit ook een idee waar het probleem ligt? Wie de... Dat is een fout woord natuurlijk, maar wie de boosdoener is in het verhaal?
Ja, ik denk de boosdoener is denk ik niet één persoon, maar is het systeem in die zin de ongezonde relatie tussen de staat, de Belgische staat aan de ene kant, en B-Post, het overheidsbedrijf. Ik denk dat daar eigenlijk de kern van het probleem zit.
Wouter, zeg ik het verkeerd als ik zeg dat mocht de media er niks mee te maken gehad hebben, dat dit snellere daglicht zou gezien hebben? Want iedereen is toch ook een beetje voorzichtig richting die media, hè?
Ja, dat is een beetje hypothetisch, Lennart. We mogen niet aan Ryan-interpretering doen en dat achteraf gaan concluderen. Dat is te moeilijk om te zeggen. Wat ik wel denk, en daar sluit ik een beetje aan bij Emmanuel, is het... Het gaat over een heel complexe materie, want het is een je hebt enerzijds een bedrijfsschandaal, maar anderzijds dat politieke, en dat zit vervlochten in elkaar. En bovendien zit het ook een klein beetje gewrongen in de lasagne aan politieke niveaus die we hebben. Hè. Je hebt het Belgische niveau, want het is een Belgisch staatsbedrijf. Maar een speler die daar eigenlijk een heel cruciale rol in komt spelen, is Europa. Omdat Europa die Europese markt regionaliseert en zegt dat staatsbedrijven element en het subsidiëren eigenlijk van zoiets als B-Post, daar beginnen ze op te controleren. En dan zeggen ze van dat mag eigenlijk niet. En dan zie je... Ja, dat de rode draad is hoe België, maar ook de hoofdrolspelers bij B-Post, daar beginnen rond te werken. En dat is eigenlijk de kern ook van wat wij... Ja, de claim op de voorkant van het boek is hoe 4 miljard euro aan belastingsgeld is weggesluist. Het gebeurt onder de ogen van de Europese Commissie. Mm. En het is eigenlijk dat systeem dat op het einde van heel het boek een stuk wordt blootgelegd. Ik geef misschien wel een beetje mee. Ja. Maar goed, op de cover staat ook wel duidelijk wat de claim is die we maken. En ik denk dat... Het start van die complexiteit. Dus is dat evident om zoiets te onthullen of daar dagelijks over te schrijven? Nee, hè. Het is veel concreter om over de stijging van de prijzen in de winkelkar als journalist bezig te zijn dan over zo'n constructie. En wat bovendien meespeelt, is iets heel raar. Het gaat bij belastingsgeld soms meer over een paar honderdduizend euro, over een medewerker die niet mag voor een minister werken of een kok die te veel op het kabinet zit of zo. Mm-hmm. Ik geef nu maar een hypothetisch voorbeeld. Maar van zodra het over bedragen in de miljarden gaat, is iets heel raar in ons vak, in journalistiek, wordt het zo abstract dat het niet meer tastbaar is voor mensen en dat het eigenlijk ook niet meer zo boeiend wordt dan. Mm. Als je zegt 4 miljard, dan... ik zie Emmanuel knikken. Ja, god, zal het nu 4 of 5 miljard zijn? Maar dat, eigenlijk... En dat was wel een beetje de drijfveer, denk ik, voor ons. Mm. Om dat wel concreet te maken en dat wel menselijk te maken. En vandaar dat je ook die hoofdpersonages van vlees en bloed ook wel nodig hebt in dat verhaal. Het is geen begrotingstabel, dit verhaal. Het gaat wel echt over mensen.
Mm. Ja, die mensen... Daar heb ik op zich ook een vraag over na het lezen van het boek. We hebben het aan de ene kant over het systeem dat fout zit. Aan de andere kant over mensen die fouten gemaakt hebben. Zat het probleem bij de foute mensen aan de top, incapabele mensen aan de top? Of had iedereen gewoon diezelfde fouten gemaakt? Want op een bepaald moment moet je mee met de malle molen. Het systeem draait en je kan ook niet anders. Je ziet op een bepaald moment ook mensen die zich daartegen verzetten, maar ze moeten ook mee in dat verhaal.
Mm-hmm. Ja, ik denk zeker niet dat het gaat over capabel zijn of niet. Want ik denk dat de meeste mensen bij B-Post, of die in het verhaal voorkomen, zeer capabele mensen zijn. Waar het volgens mij wel om draait, is eerder normvervaging. Dus dat men een soort, het morele kompas, of het ethische kompas, gaandeweg kwijtspeelt. En ook omdat anderen dat ook kwijtgespeeld zijn. En op den duur is dat er niet meer. En gaat men een grens oversteken die men eigenlijk niet mocht oversteken.
Ja, want een paar keer in jullie boek zijn er mensen die zich wel bewust zijn van het feit dat het fout gaat en toch aan de alarmbel trekken, hè, Wouter?
Ja, het is perfect wat Emmanuel omschrijft. Hè. Je hebt een normvervaging en dat is iets dat, denk ik, in elke organisatie heel moeilijk te peilen is. Van waar is nu het punt dat je de Rubicon oversteekt en beseft van nu zijn we iets illegaal aan het doen of nu zijn we iets aan het doen dat compleet tegen alle regels ingaat. Ik denk niet dat een van die hoofdpersonages dat beseft. Dat gaat heel geleidelijk. En dat zit ook misschien wel een stuk in die cultuur initieel van een overheidsbedrijf dat gewoon overheidsgeld krijgt en waar alles geregeld wordt via de politiek. En naarmate dat dan... Ja, eigenlijk een evolutie van Bpost zelf. Hè. Je hebt er een periode gehad met Johnny Thijs als CEO die daar heeft gemoderniseerd, die dat naar de beurs brengt. Je hebt een aantal van die andere CEO's, ze passeren allemaal revue in ons boek, die op zich allemaal wel heel eigenzinnig of interessante personages zijn, hoor. Maar bij elk van hen denk ik dat het een combinatie wordt van wat ik eerst omschrijf, een soort rare overgang tussen een overheidsbedrijf en een beursgenoteerd bedrijf. Maar dat dan nog eens geïnjecteerd met uiteindelijk wel die druk van de markten, die rapportages per kwartaalcijfers, wel, je moet winst laten zien. Ik denk dat die combinatie eigenlijk op het einde van de rit dodelijk wordt. Mm-hmm. En dat men... Want dat zie je wel, wat mij betreft, er is wel een evolutie in die zin dat het in het begin allemaal behoorlijk, ik ga niet zeggen onschuldig, maar dat het wordt in de markt gezet op een relatief zuivere manier en dat men toch probeert om de regels te volgen en naarmate dat het eigenlijk opschuift, ja, zie je eigenlijk bij de eerste gunning van het contract gaat het al behoorlijk fout en de tweede keer hebben we gezien wat we gezien hebben en... Mm-hmm. De puinhoop die dan op het einde overblijft, waar we in de fase waar we eigenlijk nu zitten, is ook wel echt spectaculair. In die mate dat je echt wel een existentiële vraag krijgt uiteindelijk over de hele organisatie. Kan ze stand houden of niet? Mm-hmm. Die vraag blijft op dit moment eigenlijk nog een beetje hangen. En ik denk, na het uitkomen van dit boek zal het misschien niet beter worden, want wat eruit blijkt is dat het eigenlijk nog veel erger is als we misschien wel dachten.
Hmm. Zijn die voorbereid op de reacties die gaan komen? Want de vraag die je nu stelt is wel heel pertinent. Kan die instelling blijven bestaan zoals ze bestaat? Meer nog, de invloed van de politiek die erin zat, bedrijven die er rondom hingen. Zijn jullie daar klaar voor wat er nadien zou komen? Want dit krijgt mogelijk ook nog een antwoord.
Maar ik denk niet dat er anders gedacht moet worden over Bpost of dat er een nieuwe toekomst... een visie voor Bpost ontwikkeld moet worden. Dat zijn niet wij die dat zeggen. Mm. Daar zijn ook al politieke stemmen die dat zeggen. Dus in die zin is dat niet nieuw. Wat misschien wel kan zijn, is dat dit boek het proces zal versnellen.
Is dat de hoop, Wouter?
Well, ik denk dat de hoop is voor ons als burger dan. En uiteindelijk onrechtstreeks als grootste aandeelhouder, want België is nog altijd meerderheidsaandeelhouder, dat er... minstens iets gezond overblijft. Mm-hmm. Dat er toch een soort van catharsis is. Dat staat dan een beetje los van het boek. Ik denk dat het boek daar misschien een bescheiden bijdrage toe kan leveren. Het is niet de ambitie voor ons als journalisten om meteen dan per se de wereld te willen veranderen. Ik weet niet hoe dat voor Emmanuel zit, maar voor mij ook niet. Het gaat meer eigenlijk wel over gewoon de waarheid willen blootleggen en, mm-hmm. en vertellen van wat is er nu eigenlijk gebeurd. En daar nog eens, het gaat over zo astronomische bedragen, die 4 miljard, maar ik vind het wel van belang, omdat het wel over ons belastingsgeld gaat en ook over een systeem dat zodanig fout zat, dat dan toch uiteindelijk heel lang beloond geweest is. Want onderschat toch ook niet al die carrières van die top, die bonussen die CEO's gekregen hebben, de carrière die ze gemaakt hebben, het lof dat ze allemaal gekregen hebben. Ja, dat was dan toch eigenlijk wel allemaal op een luchtkasteel gebouwd. En dat vind ik eigenlijk misschien wel een pijnlijkere conclusie dan de vraag nu van, zal Bpost overleven of niet? Daar heb je, denk ik, natuurlijk het feit dat die overheidsaandeelhouder daar ook als een soort van stootkussen werkt. Hè. Die denk niet dat iemand in de Belgische regering vandaag van plan zou zijn om Bpost te laten failliet gaan. Mm. Maar wat je wel hoort, en dat zit ook in het boek, is dat men heel bezorgd is en dat men beseft van de schade die dit allemaal veroorzaakt heeft, heeft eigenlijk het bedrijf tot een nulwaarde herleid. Dat zie je ook op de koers van de beurs. Het is, als je gewoon gaat aftellen wat de waarde is van de dochter Radial, of Radial, hoe spreek ik het juist uit, hè? Die zijn eigenlijk meer waard dan de huidige koers van het moederbedrijf Bpost. Dat is natuurlijk absurd. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat de beurs al zegt, het bedrijf is gewoon 0 euro waard. Hmm. Dus in die zin zijn wij, moet ik me nu niet zo schuldig gaan voelen om te denken dat wij het meegaan in de dieprek duwen. Maar ik denk wel dat we onze plicht gedaan hebben om het te onthullen en om toch wel een en ander te duiden. Maar dat zijn we eigenlijk, dat lijkt mij een van de essentiële taken van journalisten om dat toch te doen.
En mooi aan het boek vond ik ook, zonder echt veel details al vrij te geven, want uiteraard moet dat boek nog gelezen worden en u moet dat boek nog kopen. Ik ga niet alles vertellen, maar mooi vond ik wel is het feit dat jullie ook die curve van die aandelen volgen doorheen dat hele boek. Is dat ook echt voor jullie de timeline, zeg maar, waarbij jullie dat boek, dat verhaal neergezet hebben?
Het gaf gewoon een mooi perspectief van die 10 jaar en ook het feit dat die waarde, zoals Wouter daarnet zei, flink gedaald is in de loop van dat parcours. En dat terwijl die subsidies verder liepen, dus wat een beetje paradoxaal eigenlijk. Dus zelfs met die subsidies gaat die beurskoers stelselmatig omlaag, wat erop wijst dat er echt wel een structureel probleem is bij Bpost. Maar wat ik nog wilde zeggen is dat we het niet alleen vanuit de kant van Bpost moeten bekijken. Er zijn ook andere bedrijven die door die subsidies, overdreven subsidies aan Bpost, die daarvan de pineut geworden zijn. De krantenverkopers, de digitale media, je kan zeggen de pakjesbedrijven, omdat Bpost onrechtstreeks gesubsidieerd werd. Of rechtstreeks gesubsidieerd werd, maar de pakjesdiensten van Bpost zo onrechtstreeks gesubsidieerd werd. Enzovoort enzoverder. Dus de economische impact van die overdreven subsidies, die zijn toch niet te onderschatten.
Zometeen nog meer over de Bpost hold-up. Blijf hangen.
Bpost hold-up. Het interview achter het boek.